en verlaat naar zijn woord. Ik zie het naar de Heer, ik zie het naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlaat naar zijn woord. Mijn bewacht het vol verlangen de Heer. Hij is ons hulp en ons schild. Ja, hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.
Mijn verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen we.
Met ziel verlangen. De meeste mensen zijn hier ook de maand tussen, dus daarom doet hem er tussen. Maar hij is inderdaad hier weg.
Ja. Ja, en daar hebben we besloten om zijn woorden aan te pakken van de weg.
Oké, okay, ja. Want ik kan hem ook gewoon met die echt spelen met een baan.
Ja, misschien is dat mooier dat je hem afmaakt.
Dat je die nood afmaakt.
Ja, oké.
Okay. En het laatste stukje.
Ja.
Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachten zij zien naar de morgen. Mijn ziel verlangt naar de Heer, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachten zij zien naar de morgen.
Die wat dan.
Ja.
Mag ik nog even mijn ziel op de hoed twee keer doen? En dan ga ik even kijken of ik een wijsje erbij kan brengen.
Zo kunnen we sowieso nog even helemaal doen.
Goedendag. U luistert naar de middagdienst van de Zuidhovenkerk in Dordrecht. De voorganger in deze dienst is professor Den Hertog. Op het orgel speelt Dirk Slagboom. Op de piano Elise Baai. En gezongen wordt er door Anke Poker en Geert-Jan Poker. Ik ben Joost Baai en ik zal u de orde van dienst voorlezen. Straks hoort u eerst welkom en mededeling door de ouderling van dienst. En daarna wordt er gezongen Verwachten van Sela. Daarna is het tijd om stil te worden voor God, waarna we met elkaar het votum uitspreken. Daarna spreekt de dominee de groet uit. En daarna zingen we psalm 149, vers 1, 3 en 5 uit het liedboek van de kerk. Dus we zingen uit het liedboek van de kerk, psalm 149, vers 1, 3 en 5. Daarna zullen we met elkaar bidden. En daarna leest de ouderling van dienst Lucas 1, vers 26 tot 56. Dus de schriftlezing deze dienst is Lucas 1, vers 26 tot 56.
Ik zie uit naar de
Hierna hoort u de verkondiging.
Ik zie uit naar
en als antwoord daarop zingen we gezang 66, vers 1, 4, 5 en 6 uit het liedboek voor de kerken.
Ik zie uit
dus na de verkondiging zingen we uit het liedboek voor de kerken gezang 66, vers 1, 4, 5 en 6.
Mijn ziet uit naar hem en verlangt naar
Hierna lezen we het formulier voor het avondmaal. En daarna spreken we met elkaar de geloofsbelijdenis uit. Hierna vieren we het heilig avondmaal. Hierna zijn de dankzegging en voorbeden die we afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader. Daarna wordt de collecte aangekondigd. En daarna zingen we uit het liedboek voor de kerken, gezang 127, vers 1, 2, 4 en 7. We lezen uit het liedboek voor de kerken, gezang 127, vers 1, 2, 4 en 7. Naast de zegenbeden die we met elkaar beantwoorden. We wensen u een gezegende dienst.
Thank you. Goedemiddag, van harte welkom in deze dienst op een ander tijdstip vandaag. Maar als u later inschakelt om 6 uur hoort u het nog een keer. Dus nogmaals hartelijk welkom in deze dienst. Er zijn geen mededelingen vanuit de kerkenraad, anders dan dat we het avondmaal met elkaar opnieuw vieren. En mijn naam is Erik van der Kolk en ik wens u mede namens de kerkenraad een gezegende dienst. En we mogen nu luisteren en uitzien naar de Heer. Gezegende dienst.
Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Mijn ziel verlangt naar de Heer, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Geef elkaar hier in het huis van God eerst een moment van stilte waarin ieder persoonlijk kan bidden. Spreken wij samen uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede met u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 149, vers 1, 3 en 5. Ik zeg toch, zingen wij, al zal het plaatsvervangend gezongen worden. Maar als je met je hart zingt, zing je ook. Dus wij zingen. En de mensen thuis, die hebben het voorrecht dat ze wel mee kunnen zingen. Ik hoop dat ze dat ook doen.
Thank you.
Zullen we samen de Heer onze God bidden dat Hij zijn woord open doet voor ons en ons hart voor zijn woord. Laten we samen bidden. Heer onze God, u die beloofd hebt dat u er bent waar mensen, hoe gering in aantal, bij elkaar zijn, dat u in hun midden bent. Wij roepen tot u dat u vanmiddag ook bij ons bent als we luisteren naar de schriften, de woorden die van u komen, de woorden van eeuwig leven. We bidden u dat u in heel deze dienst bij ons bent. Wij leven niet van brood alleen, het dagelijks brood. Wij leven van alle woord dat van uw mond uitgaat. En bij dat woord hoort het woord dat verkondigd wordt en hoort ook het brood en de wijn die wij samen in deze dienst uit uw hand willen ontvangen om de dood van uw Heer Jezus Christus te verkondigen als enige grond van ons behoud. We bidden u, zegent u ons hier, thuis, waar dan ook. Wees ons nabij, zo nabij als u dat alleen kunt, zonder ons weg te drukken, zonder ons te negeren, nee, juist omgekeerd. Zo dat we echt vrij worden, dat we niet langer cirkelen om onszelf, gevangen in onze begeerte, in onze zonden, maar vrij worden om voor u te leven en de naaste liefde hebben als onszelf. Komt u zo naar ons toe en geef ons als hongerigen het brood van het leven. Hier, thuis, overal. Gedenk ons naar de grootheid van uw ontferming. En we bidden u dat voor ons en voor uw kerk in heel de wereld. Ze komt overal samen, wereldwijd. En hoe verschillend we ook zijn, we zuchten allemaal overal onder de gevolgen van deze COVID-19-crisis. En overal belemmert het samenkomen van uw gemeente. Laat uw woord, zoals dat ook geschreven staat, niet geboeid zijn. Maar laat het mensenharten vinden. En laat de mensen gesterkt mogen worden. Wij en heel uw gemeente wereldwijd door het evangelie van uw genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is uit het evangelie naar Lucas, Lucas 1, vers 26 tot 56.
Eerste gedeelte zal bekend voorkomen, dat heeft juf Annelies vanmorgen natuurlijk gezegd. En aan de kinderen ook thuis, als je nou benieuwd bent hoe het afliep toen Maria naar haar nicht ging, dan moet je goed luisteren, want dat ga je nu overhoren. We lezen in Lucas 1 vanaf vers 26. Daarboven staat de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heere laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.
Wij horen vanmiddag naar het evangelie zoals we dat vinden in Lucas 1. De versen 52 en 53. Maria zingt daar over de Heere. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Na de preek willen we samen zingen de lofzang van Maria, gezang 66, vers 1, 4, 5. En 6. Gemeente, de lofzang van Maria, hoe je het went of keert, is toch een lied. Ja, wij kennen het. Zal van de meesten, misschien wel van iedereen van ons gelden. Maar als je het nou niet zou weten van dit lied af, en je zou er dan van horen, zou je niet hooglijk verbazen. Als ik even mijn gedachten laat gaan over wat er vandaag in de media verschijnt als een jonge vrouw zwanger is, of wat daar dan ook omheen, dan zijn dat niet dingen als deze lofzang. Dan lees je op Instagram, dan kun je iets zien van hoe dat is, dan wordt er een echo gedeeld op Facebook, dan zie je een bollende buik. En het wordt als heel ondersteunend ervaren als Meghan, de echtgenote van prins Harry van Engeland, laat weten dat ze deze zomer een miskraam heeft gehad. Nou ja, dat zijn dingen, dat noem je dan, daar ga je niet een groot verhaal bij houden, dat past ook eigenlijk niet. Je hebt eigenlijk het idee, Dan bederf je het, dan snap je niet dat dit iets anders is. Hier moet je geen verhaal houden over machtigen die van de troon worden getrokken en eenvoudige mensen van lage betekenis worden omhoog getild. Dat hoort hier niet bij. Waar heb je het eigenlijk over? Waar gaat het over? Maar ja, die lofzang van Maria die zit absoluut vol van wilde passages van grote contrasten. Er zit iets in van een omwenteling. Hè? Mensen van beneden komen boven, rijken gaan leeg weg, armen, hongerigen worden met goederen vervuld. Het heeft iets, hoe het went of keert, van wat wij vandaag een revolutie noemen. Het begint ermee dat ze niet over uit kan dat God die hoog is, in de diepte kijkt naar iemand die onderaan de maatschappelijke ladder staat, zoals zij zelf, Maria. En dat God dat doet, dat hij dus niet als zijn zoon in deze wereld komt, ergens daarvoor een plek kiest in de hoge priesterlijke geslachten in Jeruzalem. Of aan het hof van een koning of zo. Of in ieder geval bij iemand die hoog geplaatst is, minstens van adel. Nee, hij kijkt naar een meisje waar anders nooit iemand van gehoord zou hebben. Je hebt in de krant wel tegenwoordig, en dat is een van de rubrieken die ik heel graag lees, misschien hebt u dat anders. Maar dan staat er, meestal één keer per week, een in memoriam, om zo te zeggen, van iemand die net overleden is. Iemand van wie je anders nooit gehoord zou hebben. En die staat nu met een paar foto's erin en iets van zijn of haar leven wordt verteld. Ze werd maar 50. Maar ze heeft in die 50 jaar wel, nou, enzovoort. Of hij werd op hoge leeftijd, is die gekomen en bleef die vitaal, maar de laatste jaren waren moeilijk. Nou, en dan zie je zo'n leven aan je voorbij trekken. Het mooie daarvan vind ik, dat je in zo'n gewoon leven, en ik denk dat het een leven is van als van ieder van ons, dat je in zo'n gewoon leven even iets voorbij ziet trekken. Hé, dat is nou een mens, zo leeft een mens. En zo is de mens zoals God ons ook ziet. Hij kent ons in heel dat leven dat we hebben. Dus eigenlijk als ik zeg dat ik dat mooi vind, heeft dat al iets van waar Maria van zingt. Dat God niet kijkt naar, nou ja, dat is iemand die heeft de Nobelprijs hiervoor gewonnen. Of dat was jarenlang president Giscard d'Estaing of zo. Nee. God kijkt in de diepte en God neemt daar heel zorgvuldig waar. God kijkt met andere ogen dan wij. God ziet datgene waar deze wereld aan voorbij kijkt. En God buigt zich ervoorover, gaat haast op de knieën en bekijkt het met grote aandacht. En Maria, die beseft, ja, dat dit gebeurt, dat God naar mij omkijkt, dat hij mij heeft uitgekozen, dat ik begenadigd ben, genade ontvangen heb. Dat is niet voor mij persoonlijk, dat ik nu in één keer ineens geweldig groei boven alles uit, maar dat is zijn trouw door de geslachten heen. Hij ontfermt zich van geslacht tot geslacht over de mensen die hem eerbiedig vertrouwen. En zo zingt ze haar lofzang op God. Maar ja, dit kunnen we allemaal nog wel volgen. Maar hoe kom je er dan bij, Maria, als ik vragen mag, om te zingen over machtigen die van de troon afgetrokken worden? Ja, dat is toch ook taal. Niet van dat even iemand komt en zegt, moet luisteren, als het u een beetje schikt, zou u dan voor die troon af willen komen? Nee. Er wordt iemand afgetrokken. En het is ook niet iemand die helemaal onderaan staat, die met enige power en met ellebogenwerk zich omhoog werkt. Maar het is een nederige die door God omhoog wordt getild. Iemand van lage staat, lage positie, die God ziet en met grote aandacht en met grote zorgvuldigheid en liefde omhoog tilt. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat moeten we daarbij aan denken? Nou, in dit eerste hoofdstuk van Lucas, we hebben er maar een gedeelte van gelezen, het is een heel lang hoofdstuk, daar zien we al het een en ander daarvan gebeuren. We hebben dat niet gelezen, maar u kent dat waarschijnlijk wel, die priester Zacharias in de tempel, een eenvoudige priester. Je had de hogere priesterregionen, Annas, Caiaphas, en ja, dat waren de kringen, ja, moet je met grote ontzetting zeggen eigenlijk, waar in die tijd met de Romeinen gemene zaak werd gemaakt, waar corruptie heerste, waar het niet goed was. Maar je had ook daaronder, had je een priester, iemand die, niet tot die hogere priesterklasse van de hoge priestersrangen mee kon doen, maar iemand van wie de Bijbel zegt, de Heilige Geest dus ook zegt, dat hij rechtvaardig was voor God, samen met zijn vrouw, zij ook, en onberispelijk volgens alle geboden van God leefde. En dat was, dat was iemand dat je denkt, hé, ja, daar zou God wel misschien langs die mensen, via die mensen in de wereld kunnen komen. Die hebben in het leven iets meegemaakt. De ouderen die hier nu zijn, die kunnen daar misschien ook iets van vertellen. En het is ook heel mooi als je ouderen bent en je hebt niet maar iets te zeggen over vroeger was het beter of luister naar mij. Maar als je iets op je gezicht hebt van een glans en van een... Als je een verhaal hebt waar jongeren zeggen, hé, dat is niet helemaal mijn taal, maar ik snap het wel. En dat maakt me jaloers, zulke mensen. En dan staat hij daar in de tempel, mag hij nog één keer het offer doen. Geweldig dat hij uitgekozen wordt. Het lot valt op hem, maar God geeft het hem dus. En ja, dan komt de engel bij hem en zegt, je gebeden zijn verhoord. En dan in één keer zegt die man, die met God leefde, samen met zijn vrouw, eerst zien, dan geloven. En dan moet hij stil zijn, zwijgen. We hebben gelezen van Maria, die als zij de boodschap krijgt, zegt tegen de engel, niet waaraan zal ik dat weten, niet eerst zien, dan geloven, maar die zegt, hoe zal dat gebeuren? Hoe moet ik erin meekomen? Waar wilt u mij hebben? Eigenlijk is dat ook het sacrament, hè? Avondmaal is niet dat je zegt, nou ja, Gods belofte, dat weet ik allemaal niet zo. Maar hier in brood en wijn, daar heb ik iets in handen. Nee, brood en wijn zijn de tekenen en zegelen dat God inderdaad, wat je gelooft met je hart, dat God dat ook echt doet. En dat zegt Maria ook. U doet wat u zegt, laat mij erin mogen meekomen. En dat doet ze dan ook, Maria. En als we dan zien wat er gebeurt wanneer ze binnenkomt bij haar nicht Elisabeth, dan hebben die twee vrouwen, Zacharias heeft toch via een plankje of zo ook Elisabeth wat kunnen vertellen, dan hebben die twee vrouwen veel te vertellen. Wat je hier ziet gebeuren is dus iets wat je in die wereld van toen, het voltrekt zich compleet achter de coulissen. Het haalt niet de kranten, het komt niet ergens op het internet, om zo te zeggen. Maar het gebeurt wel, twee vrouwen die in die wereld van toen, die mannenwereld niet meetelden, die hebben elkaar veel te vertellen over de trouw van God die zijn belofte houdt, die werkt door de geslachten heen. En daar zingt Maria ineens van. Als dat kind in de schoot van Elisabeth opspringt om die beginnende vrucht in de schoot van Maria een begroet als het ware. En Maria dus merkt en ziet, zie je wel dat wat God zegt ook waar is. Hij geeft mij hier de bevestiging. Dan begint ze te zingen, mijn ziel maakt groot de Heere. Mijn geest roemt de God van Israël. God ziet naar mij om. Nou, gemeente, dat is dus, als je wilt vragen, wat is nou die woorden waar we vanmiddag over nadenken met elkaar, over die omkering van de dingen. Waar zie je daar iets van? Waar zie je iets van dat in dat Israël, waarvan je zou zeggen, allemaal plekken waar je eerder van zou verwachten, zoals de wijzen van het oosten ook dachten, dat het wel bij in Jeruzalem dat kind geboren zou worden, bij de koningen, de stad van de koningen. Wat iedereen denkt, God komt op een andere manier. God komt bij een meisje uit het noorden in Nazareth, van wie men het niet verwacht had. God haalt strepen door rekeningen. God keert de dingen om en je ziet dat hier gebeuren. En nou is een heel belangrijk woord in de lofzang. Je vindt het op twee plekken. Dat is het woord barmhartigheid. Barmhartigheid. Dat is dat God dat doet uit ongedachte trouw. Uit genade die diep binnen bij hem vandaan komt. Waar hij zichzelf helemaal in te kennen geeft. Die helemaal van binnenuit komt bij hem. God is barmhartig aan Israël. Dat is de toon die hier de muziek maakt. Maar dan staat er toch, en dat is onze tekst en daar moeten we nu naartoe. Machtige heeft hij van de troon getrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Wat zijn nou die machtigen die op de troon zitten? Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, dat zijn de mensen, en laten we ze maar niet al te zeer zoeken een eind bij ons vandaan. Ik zal ze daar ook wel aanwijzen, maar we gaan dan onmiddellijk naar onszelf toe. Want wij zitten in de kerk en die mensen niet. Wij, u luistert, maar die mensen dus niet. Wie zijn machtigen? Dat zijn mensen die denken dat ze het leven in de greep hebben. Die het onbestaanbaar vinden, zich werkelijk groen en geel erger dat je een coronavirus hebt. Dat in één keer daar doorheen gaat en jou in één keer maakt dat je niet meer in controle bent. En de dingen gewoon naar je hand kunt zetten. Onbestaanbaar. Machtigen zijn mensen die menen dat wij hier op aarde het voor onszelf hebben, het rijk alleen hebben. En dat wij de dingen naar onze hand kunnen zetten. Machtigen kunnen zeer onbarmhartig zijn. Die kunnen over de zwakkeren, de mensen met onderliggende ziekte, de ouderen spreken. Zonder dat ze horen wat ze daarmee zeggen. Als, ze doorhoudt. Machtigen kunnen over die mensen die voor de honger en wat dan en het geweld vanuit Afrika hierheen komen, spreken over dobbernegers. Hoe verzin je het? En is er geen moeder die zegt, ga eerst je mond eens spoelen, in plaats van zulke dingen te zeggen. Nou, zulke machtigen. Mensen die dus in controle denken te zijn. Die het niet kunnen uitstaan, dat ze niet hun leven in hun eigen hand hebben. Die dus zeggen, met wat iemand een goede eeuw geleden zei, als er goden zijn, hoe moet ik het uithouden dat ik niet die god ben? Ik ben een god in de diepst van mijn gedachten. Dat is het. Dat zijn de machtigen van deze wereld. En nu staat er hier, ze worden van de troon gestoten. Weg. God trekt ze ervan af. Ze hebben vertrouwd op wat geen echt houvast biedt. Je ziet dat in de Bijbel ook plaatsvinden bij vormen van macht die iets dichter bij ons komen. Want u dacht misschien, het blijft toch wel een beetje buiten deze ruimte van de kerk. Maar het kan zomaar heel dicht in ons, bij ons komen, in ons eigen hart leven. Je kent jezelf privileges toe. Je denkt, ik ben degene die in de kerk wat betekent. Ik ben degene die in mijn gezin die positie heeft. Ik wil gezien worden. Ik wil het verschil maken. Je verheft je boven anderen en je oordeelt. In het evangelie komen we ze tegen. Mensen die vooraan zitten in godsdienstige eer, bijeenkomsten en die eerbetoon van mensen verwachten. Jezus noemt ze met name. Word niet als zij. Je bent er soms niet eens van bewust. Anderen moeten je de ogen ervoor openen. Die drang naar iemand te zijn, in jezelf, van jezelf, om helemaal van jezelf te zijn. Het zit van huis uit, de Bijbel noemt dat zonde, diep in ons. God kan alleen terecht bij nederigen. Wat zijn nou nederigen? Je zou denken dat zijn misschien wat kruiperige mensen, van die mensen die je nooit tegenspreken, die meteen wegsluipen, die ineen krimpen en zo. Dat zijn helemaal geen nederigen, dat hoeft helemaal niet. Ze kunnen wel zo stuk gemaakt zijn door de omstandigheden dat ze geen kracht meer hebben, dat kan wel. Maar nederigen zijn de mensen die zeggen, nee, dat is geen leven. Dat je voor jezelf opkomt, dat is niet het echte leven. Dat wil ik niet, dat is niet goed, dat je... in dit leven er alles om laat draaien wat je er zelf van maakt en dat je je eigen stempel erop zet en dat je succes afdwingt en dat je dan ook leeft als iemand die recht erop denkt te hebben. Dat is het leven niet. Het zijn mensen die ontdekken dat het in het leven gaat om heel iets anders, om wat jou gegeven wordt. Ten diepste, in de allerdiepste diepte, dat God in zijn ontferming, wat zong Marie ook weer, Hij die heel hoog is, gaat op zijn knieën zitten bij wijze van spreken en kijkt naar die diepte. Naar een mens die daar wegzakt. Een mens die geen andere hoop heeft dan de hoop op hem. En God doet heel voorzichtig zijn vingers eronder en tilt die mens omhoog. En zegt, kijk eens mij aan. Zie je mijn vriendelijk aangezicht met vrolijkheid en licht? Dat is wie God is en wat Hij doet. God verhoogt hen. De rijke man, Ach, een bepaalde dag is zijn lieve leventje voorbij. Maar Lazarus, die niemand zag, alleen de honden, die wilden zijn zweren dan nog wel met hun rasperige tong aflikken. Verder niemand. En af en toe werd er iets in de vuilnisbak gekieperd en kon hij het eruit halen. Die Lazarus, God stuurt zijn engelen uit om hem een ere ingang in het koninkrijk der hemelen te geven. En vlijt hem neer, vlak bij zijn hart, in de schoot van Abraham. God keert de dingen om. En nu staat er ook dat hongerigen vervuld worden met vele goede dingen. Het zijn nou hongerigen. Ja, machtigen, dat weten we wel natuurlijk. Dat zien we voor ons, maar hongerigen. En wat zijn dat nou voor mensen dan precies? Hongerigen die met veel goede dingen, zo staat het er, vervuld worden. Wat moet je daarbij aan denken? Och, hongerig. Als je kijkt naar wat in onze wereld grote aandrift is, dat zien we ook weer in deze tijd. Dat is een diep verlangen, een diepe begeerte. We willen meer hebben. We willen hoger opkomen. We willen weer kunnen feesten. We willen weer uit de band kunnen springen. We willen uit het leven halen wat erin zit. We willen, nou ja, zeg het maar. In de coronatijd zegt die mevrouw op het journaal bedremmeld, ja, ik moet toch wel even wat hulp hebben om wat af te vallen, want je verwendt jezelf toch, hè, en je neemt toch wat extra in die coronatijd, want je ontbreekt, aan jou ontbreekt zoveel. Maar er is zo'n honger op allerlei gebied, honger naar erkenning, honger naar die vormen van seksualiteit waar je nog helemaal niet van weet, maar die er wel schijnen te zijn. Die moet ik ook hebben. Honger naar gezien te worden. Honger naar belangstelling, volgers in de media. Honger, wie ben ik zelf? Ik wil mijzelf vinden. Dan ga ik maar op tocht, maar ik wil mijzelf vinden. Er zit een honger in ons. We zoeken de dingen buiten onszelf. En zit je dan goed als je honger hebt? Nee, het staat er niet. Hongerige belooft God hier, want de Heilige Geest geeft ons dit lied van Maria, dat ze met vele goede dingen vervuld worden. In het evangelie zie je dat Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. En wat wordt je dan gegeven? Wat is goed? Nou, dat is de Heilige Geest. Wat zijn die vele goede dingen? Nou, dat is zometeen aan het avondmaal, Psalm 103. Waar dan staat, die uw ziel verzadigt met het goede. We kennen de reclames natuurlijk al, want die weten daarop in te spelen. Op begeerte, op honger. Dat je iets aan je mond zet. Of dat je iets proeft. En een vrucht en het sap. Oeh, dat loopt als het ware langs je kin. En als je het ziet, nou ja, daar zijn de reclames ook voor. Dan krijg je gewoon zin om dat glas ook te drinken of die vrucht te eten. En Psalm 103 zegt, die uw ziel verzadigt met het goede. Hier staat, hongerige verzadigd met vele, vervuld met vele goede gaven. Wat is goed? Wat is goed? Dat is goed is dat God je vervult van dat cirkelen om jezelf heen. Goed is dat God je afbrengt van die zonde waarin je om jezelf heen cirkelt. Goed is dat je met je hart uitroept, wat is het een ongelofelijke zegen dat ik niet langer van mijzelf ben. Jawel, je had mij gisteren moeten horen, toen zei ik dat nog. Dicht bij mezelf zijn, dat is het leven. Maar nu weet ik, ik zie Jezus Christus, ik ken hem. Ik weet dat het leven niet is jezelf zijn, maar je enige troost, je enige houvast, de enige grond onder de voeten, je enige lied is niet van mijzelf zijn, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus, die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Het beste wat mij overkomen is, het enige echt goede, dat is dat ik niet van mezelf ben, maar van Jezus Christus. En adventstijd betekent, gemeente, dat we dit in ons leven verwachten. Want die onderhuidse omkering van deze wereld, die je aan de buitenkant nog niet ziet, al kraakt deze wereld in zijn voegen. Maar wie gelooft, ziet het. Die omkering die gaande is sinds Christus in deze wereld is binnengekomen. Die omkering, dat voorgoed begonnen begin, zoals de dichter Nijhoff het noemde. Die omkering, dat is waar God mee bezig is in deze wereld. En zo zegt Jezus, we lezen het in ditzelfde evangelie in hoofdstuk 6, zegt Jezus: goed af bent u, zalig bent u, als u nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Als u nu hier in de kerk zit, of thuis, of waar dan ook, en u hebt een honger en een verlangen naar dit leven wat alleen in Jezus Christus is, wat je alleen uit hem, uit genade kunt ontvangen, dan is er één belofte. Je zult verzadigd worden. Je zult hem helemaal hebben. Hij zal je niet loslaten. Die garantie staat. Hij geeft dat. Hij doet dat. Daarom kun je ook honger lijden. Kun je ook verlangen aan het avondmaal om gevoed te worden. Om dat woord en die toezegging te horen. Om de goedheid van de Heer te proeven, zoals Psalm 34 dat zegt. En er staat ook in datzelfde hoofdstuk 6 een waarschuwing van Jezus. Wee u, als u nu verzadigd bent. Wee u. Kijk uit, waar ben je mee bezig? Het gaat mis als je nu denkt het te hebben. Als je nu zegt, het is goed en ik wil het nu hebben en ik wil het helemaal hebben en ik wil het nu. Wee u die nu verzadigd bent, want u zult honger lijden. Als je je leven niet zoekt en niet vindt in Christus, dan zul je uiteindelijk nooit die vrede vinden. Dan zul je in de honger blijven. Gemeente, het klinkt scherp. En het is ook scherp. Onontkoombaar. Niemand van ons, u niet, ik niet, kan er omheen. Maar vergeet niet, die lofzang van Maria begint met de verwondering over God die vanuit de hoge hemel in deze wereld niet kijkt naar status en macht en rijkdom en invloed, maar die kijkt naar beneden, zoals de psalm dat zegt, psalm 147, de mensen die met hun harten voor hem open op zijn genade en goedheid hopen. Dit is wat er gebeurt. Deze omkering voltrekt God. Deze omkering die voor ons een uitnodiging is. Om hem te loven die deze wereld als kind binnengekomen is. Uit de schoot van Maria. Voortgesproten uit Gods ontferming. En een uitnodiging om het met Maria te zeggen en er ook uit te leven. Zoals Maria het zegt. Hier ben ik in uw dienst. Laat met mij gebeuren overeenkomstig uw woord. Gaat u met mij aan de gang. Haal van mijzelf wat in de zonde op de troon zit eraf. En vervul mij met het vele goede dat er alleen bij u is. Amen. Wij gaan nu over tot de viering van de maaltijd des Heren. En we horen kerkelijk onderricht daarover. In de nacht waarin onze Heer Jezus Christus werd overgeleverd, gemeente, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen. En hij zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u wordt uitgegoten tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit de beker, verkondigen wij de dood van de Heer totdat hij komt. Wanneer we aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft tot ons behoud. Als zondaars worden we aan zijn maaltijd genodigd. In zijn licht ervaren en vieren we ook de gemeenschap met elkaar. Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden. En of we geloven dat onze zonden ons vergeven zijn, enkel omwille van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. En of we van harte bereid zijn God oprecht te dienen. Want wie achterloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeenschap, de levende verbondenheid, het deel hebben aan het lichaam van de Heer gaat, die roept een oordeel van God over zichzelf af. Daarom worden we opgeroepen onze schuld voor God te erkennen en alle heil alleen van Jezus Christus te verwachten. Dan zijn we van harte welkom aan de maaltijd van Christus. Vier dan de maaltijd met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn en verheug u over Gods onmetelijke genade in Christus Jezus. Zullen wij ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bieden u dat uw Heilige Geest mag bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of gij zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heer uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan en samen ons geloof te belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ieder van ons spreken: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen.
Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Opdat wij nu met onze Heer Jezus Christus zelf, Hij is het ware hemelse brood, gevoed mogen worden, laten we niet bij de tekenen van brood en wijn blijven staan, maar onze harten naar boven verheffen in de hemel. Daar is Hij, de gekruisigde, de opgestane, onze levende voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten we er niet aan twijfelen dat we door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig, zo werkelijk met zijn lichaam en zijn bloed gevoed en gesterkt worden als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot volkomen verzoening voor al onze zonden. En de beker der dankzegging, die is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die en drinkt er allemaal uit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot volkomen. Komen verzoening voor al onze zonden. Zullen we nu de Heere aan zijn tafel, zoals het formulier zegt, onze hongerige en dorstige zielen gevoed en te drinken gegeven heeft, zullen we zijn naam met lofzegging prijzen. En ik nodig u uit om in uw hart mee te zeggen woorden uit Psalm 103 en uit Romeinen 8. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt zoals dat bij een arend is. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altijd blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. En Paulus besluit, als hij in de brief aan de Romeinen beschreven heeft hoe God in Christus verloren mensen opzoekt en redding geeft. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allemaal overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? God bewijst zijn liefde tegenover ons doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen we derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen we vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. We willen samen danken en dat afsluiten met een gezamenlijk gebeden onze Vader. Almachtige en barmhartige God en Vader, we danken u met heel ons hart dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven. Wij loven u om uw genade dat gij ons geeft, een waarachtig geloof, waardoor wij deze weldaden deelachtig worden. En dat ge tot versterking daarvan het heilig avondmaal door uw geliefde zoon Jezus Christus liet instellen. We bidden u, getrouwe God en Vader, dat ge door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap met Christus wil doen strekken. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden wij u, gelijk hij ons geleerd heeft, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De collecte is voor House of Hope in Bethlehem. En u ziet daar iets van op de beamer. En we zingen als ons slotlied Gaat stillen in de landen. Gezang 127, vers 1, 2, 4 en 7.
Thank you.
Verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. En ga heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.
genade. Ziet mijn hart en leven, de onrust die verward, mijn onbesproken vragen die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer. met mij de maaltijd, trekt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij.
Goedemiddag, broeders en zusters. Ook de tweede en dan avonddienst is de voorganger professor dr. G.C. den Hartog. Achter het orgel en de piano zit Marianne Jonker. De zang wordt verzorgd door Wouter Meens en Gera Wittekoek. En mijn naam is Hans van den Burgt. Nou, welkom en mededelingen. Zing wordt er gezongen van Sela aan uw tafel. De eerste versen gaan als volgt. U nodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn, te proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. Bij stilgebed, fotum en groet zingen we uit Psalm 149. De versen 1, 3 en 5. Psalm 149. De versen 1, 3 en 5. De liturgie is overigens hetzelfde als de dienst van 4 uur. Ik ga verder. Na het gebed is de schriftlezing uit Lucas 1. De versen 26 tot en met 56. Lucas 1, de versen 26 tot en met 56. Na de verkondiging zingen we uit gezang 66. De versen 1, 4, 5 en 6. Gezang 66, de versen 1, 4, 5 en 6. Vervolgens wordt het formulier gelezen en de gelovenlijdens uitgesproken. Daarna vindt de viering plaats, de dankzegging en de aankondiging van de collecte. Het slotlied is aansluitend gezang 127. De versen 1, 2, 4 en 7. Gezang 127. De versen 1, 2, 4 en 7. Ik wens u een gezegende dienst.
Welkom, broeders en zusters, jonge mensen, hier en die thuis met ons verbonden zijn. Mijn naam is Joop van Bellen en vandaag is dit de laatste dienst. En we hopen volgende week ook nog een paar avondmaalsdiensten te houden. We mogen ook weer het eigen avondmaal vieren vanmiddag en dominee de Hartog is ook uw voorganger. We luisteren bij het begin van deze dienst naar het lied Aan uw tafel van Sela en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Ziet mijn hart en leven, de onrust die verward. Mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor. Thank you.
Wij geven elkaar eerst een moment voor persoonlijk gebed. Wij belijden, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade en vrede met u van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. We zingen, en als ik dat zeg bedoel ik niet beleid van de kerkraad doorkruisen, maar zeg ik eigenlijk tegen onze coronabeperkingen in, wij zingen ook als we alleen maar met ons hart kunnen zingen. En gelukkig zijn het ook niet deze twee die alleen hier zingen, maar thuis, mensen die meeluisteren, kunnen gelukkig ook zingen. Het is een nadeel om thuis te zijn, maar het heeft ook zijn voordeel. En dat is het voordeel dat je kunt zingen. En wat let u ook om de liederen te noteren die we hier zingen, en in deze week nog voor uzelf thuis deze liederen een keer te zingen. Psalm 149, vers 1, 3 en 5. Zullen we samen bidden om de opening van het woord van de Heere en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, wij zeggen u dank dat we hier vanavond mogen zijn. Op een ongewoon uur, maar ook in een ongewone tijd. Een tijd van grote beperkingen. Een tijd waarin we toch op een bepaalde manier ook op de proef gesteld worden. Hoe is dat? Wat leeft er in ons? Weten we in ons verlangen naar u, door uw genade ook wegen te vinden om ons gemeente zijn te beleven en gestalte te geven? We danken u dat we vanavond en op heel deze zondag en ook volgende week het avondmaal kunnen vieren. Niet als complete gemeente tegelijk, maar toch verbonden met elkaar. Wetend dat we samen leven van dit geheim dat u gekomen bent, Heere Jezus Christus. U was rijk, maar u bent arm geworden om door uw armoede ons rijk te maken. En we bidden u dat u vanmiddag ons ook rijk maakt. Rijk met uw zegen, rijk met uw woord, rijk met uw geest en rijk met uw genade. Wees ons zeer genadig en nabij. En doe ons ondervinden dat u een God bent die ons zoekt, die ons kent, die ons aanspreekt diep in het hart, die licht geeft in de duisternis, leven uit de dood roept, die in uw genade naar verloren mensen omziet. We bidden u voor ons hier. En als we ons zeggen, denken we niet alleen aan degenen die hier in dit gebouw zijn, maar aan al diegenen die met ons verbonden zijn. En heel bijzonder denken we aan oudere gemeenteleden die niet meer kunnen komen of het ook niet aandurven in deze coronatijd. We bidden u, gedenkt u ons allemaal. Gedenkt u ons ook in ons alleen zijn. En laat het een werkelijkheid voor ons zijn wat u, Heer Jezus Christus, hebt beloofd. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Waar iemand open doet, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem, met haar houden. Dan zult u het brood des levens uzelf aan ons uitdelen. Doe dat overal en bij ons allemaal. En zoek ons als verloren schapen om te leven uit uw genade. Dat bidden we u om Christus wil. Amen. Wij horen uit de Heilige Schrift, uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 1, de verzen 26 tot 56.
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat van haar kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. En rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Tot zover.
De tekst voor vanavond, gemeente, voor deze dienst vinden we in de lofzang van Maria uit het gelezen Bijbelgedeelte, de versen 52 en 53. Daar lezen we over wat God gedaan heeft. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. We zingen straks na de preek gezang 66, de lofzang van Maria, de versen 1, 4, 5 en 6. Gemeente, ik ga er maar even van uit dat, zoals we hier zijn, de lofzang van Maria niet geheel nieuw voor ons is. En als dat wel zo is, als er misschien een luisteraar is voor wie het wel nieuw is, nou, die heeft misschien wel met vreemde oren zitten luisteren naar wat zo'n jonge vrouw, want dat was ze, Maria, een meisje van tussen de 12 en 14 jaar, zo was dat in die tijd, de huwbare leeftijd, wat dat meisje zong. Als je dat zelf had moeten invullen, als aan ons gevraagd was, wat zou je nou verwacht hebben dat een jonge vrouw die net gehoord heeft dat ze zwanger is en afgedacht even van de bijzondere omstandigheden van Maria. Maar wat denk je dat een jonge vrouw die net zwanger is gaat zingen? Wat gaat er door haar heen? Nou, ik denk niet dat iemand van ons dan gedacht had aan de woorden van onze tekst over machtigen die van de troon afgetrokken worden. Dit is niet dat er iemand bij die troon komt en vriendelijk vraagt, moest luisteren als het u schikt, Zou u dan misschien ook een klein stukje willen opschuiven? Of zou u ervoor voelen om ook eens even een ommetje te maken? Nee, machtig van de troon getrokken. En nederigen gevonden en opgetild en omhoog gezet. Hongerigen met vele goede gaven vervuld. Maar rijken die kwamen, nee, leeg weggestuurd. Wat is dit? Wat is dit voor taal, voor gebeuren? Wat zit erachter? Wat wordt hierdoor opgeroepen? Nou, laten we één ding niet vergeten, gemeente. Dat voor onze tekst in de lofzang van Maria en na onze tekst een woord staat dat aangeeft welke toon hier de muziek maakt. Dat is het woord erbarmen of ontferming. En dat woord ontferming is een van de meest machtige woorden die de Bijbel kent. Het wordt wel vertaald soms, heel ongelukkig, daarom noem ik het ook even, met medelijden. En medelijden is iets totaal anders. Ik kan medelijden hebben met iemand dat ik denk, oh, wat heeft die het zwaar. Medelijden kan ook iets van hoogmoed hebben. Medelijden, dat kennen we. Ontferming, erbarmen, als je naar de Bijbel kijkt, de Bijbelse woorden weegt, dan zit er iets in van een buikpijn, om zo te zeggen, van liefde. Een buikpijn die er in God is. Een buikpijn, het woord voor erbarmen in het Hebreeuws is hetzelfde woord als het woord voor moederschoot. En je zou kunnen zeggen dat de buikpijn die God heeft, een buikpijn is die zoals de moederschoot nieuw leven voortbrengt. Dat is hier wat, om zo te zeggen, het basiswoord in deze lofzang van Maria is. Het erbarmen van God. En ze kan er niet over uit. Zojuist heeft Elisabeth tegen haar gezegd, wie ben ik dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Moet je je voorstellen, het waren twee nichten van elkaar. Nou ja, dat hebben we wel eens in een heel andere generatie dan. Want Lucas vertelt dat Elisabeth hoog bejaard was en Maria een jonge vrouw. Dus een verschillende generatie, maar ze wisten van elkaar kennelijk. Ze hadden van elkaar gehoord, familieverwantschap was bekend. En die oudere vrouw, Elisabeth, zelf ook zwanger, verbaast zich erover dat deze vrouw tot haar komt. Wat is dit voor omkering? Wat is hier gebeurd? Wat is hier aan de hand? Nou, voordat we goed naar onze tekst gaan, laten we eerst maar even kijken wat er in dit hoofdstuk gebeurt. Dan zien we dat meteen al, dat het een omkering is die niet, om zo te zeggen, iets heeft van die reiniging die Jezus in de tempel teweeg brengt. Weet je wel, dat hij, om zo te zeggen, de tafeltjes omkiept en de mensen eruit wegjaagt, die duiven verkopen en geld wisselen en zo. Zo gaat het hier niet. Maar hier vindt dus inderdaad plaats dat twee oude vrome mensen, Zacharias en Elisabeth, mensen van wie gezegd wordt dat ze rechtvaardig voor God waren en volgens zijn woorden, zijn geboden, leefden, dat wil zeggen van binnenuit in zijn wegen gingen, dat die twee mensen, van hen zou je misschien verwachten, als God in het Israël van toen een begin maakt, een nieuw begin, als hij met zijn koninkrijk komt, dan gebeurt dat in die twee mensen. Van wie wordt dat gezegd? In de Bijbel. Rechtvaardig voor God, onberispelijk volgens al zijn geboden, vroom. Van wie wordt dat gezegd? Het is het rapport van de Heilige Geest. En toch, ja, als je zou denken, dat zijn dat de mensen, daar kan God zijn koninkrijk uitbouwen, dan horen we Zacharias, als er een engel naast hem staat, terwijl hij in de tempel nog één keer dienst mag doen. Je ging met pensioen ook in de tempel. Je mocht niet meer als je ouder was. Hij is op hoge leeftijd gekomen. Het zou misschien wel de laatste keer zijn dat hij dienst mocht doen. En het lot valt op hem. Hij mag namens Israël het wierookoffer opbrengen. Hij mag daar als Die ene namens heel Israël, de liefelijke reuk, de liefde van heel Israël naar God toe doen opstijgen. En dan staat een engel naast hem en zegt hem dat zijn gebeden verhoord zijn. En dan weet hij het niet. Dan zegt hij eerst zien en dan geloven. Waaraan zal ik dat weten? En dan zie je dus dat ook die lijn van mensen, ook de vroomste mensen in Israël, dat is niet de lijn waarlangs Gods koninkrijk komt, waarlangs de Messias komt. Welke lijn is dat dan wel? Nou ja, dat is een lijn, ja, met permissie gesproken, dat is een lijn waar je als mensen niet opkomt. Daar moet je God voor zijn om erop te komen. God die in deze wereld kijkt, die dwars door ons heen kijkt, u en jou en mij, en precies weet wat er in dat hart van ons leeft, en ziet al die dingen die wij graag wegstoppen, en een klein schotje oprichten en zeggen, nou, daar kunnen we dat mooi achter zetten. Het wordt wel een beetje vol soms achter dat schotje in ons hart. Maar wie weet ziet God het niet. Zo dwaas zijn we soms. En God kijkt er dwars doorheen. En hoe gaat hij dan te raden? Hoe komt het koninkrijk van hem? Hoe gaat hij deze wereld weer maken tot wereld waarin hij bij de mensen kan wonen? Hoe doet hij dat? Dan kijkt hij in de diepte en dan ziet hij dat meisje Maria dat naar de maatstaven van deze wereld niks voorstelt. Want maakt u zich geen illusie. Van Maria zouden we nooit gehoord hebben als God niet uit de hemel naar haar keek en naar haar toegegaan was. En haar als nederige, iemand in de laagste regionen, op de laagste treden van de ladder, had beetgepakt en aangekeken en opgetild en genadig was geweest. We zouden nooit van haar gehoord hebben. Maar God doet dat. En waarom doet God dat? Nou, dat is nou God, gemeente. Dat is nou hoe de Heere zichzelf verheerlijkt. Niet bij mensen die nog wat hebben, die ergens mee aankomen, status of prestatie, een leven lang, zoals Zacharias en Elisabeth. Ze zouden zich er nooit op beroemd hebben, maar het is wel iets natuurlijk, hè? Het is iets moois. En wat is het mooi als je dat ook in de gemeente hebt. Als je dat bent als ouders van je kinderen, grootouders. Mensen die van binnenuit en van harte met God leeft. Dat zijn mensen die niet zeggen, moet je mij eens zien hoe ik dat doe. Dat zijn mensen die alleen maar naar Gods genade kunnen verwijzen. Maar dat is wel iets. Maar God zoekt en vindt in deze wereld als poort om met zijn koninkrijk binnen te komen een jong meisje. Waarvan je zegt, nou ja zeg, eerst maar eens zien wat er van er wordt. Die is nog zo jong, dat weet je maar nooit. En waarom zij? En het enige antwoord is, omdat God zich over haar heeft willen ontfermen. Omdat God haar gezien heeft. Dat is trouwens voor u en mij ook precies de enige hoop. God die ons ziet. God die in de diepte niet kijkt naar status en wat je hebt en wat je denkt te hebben. Het staat hem alleen maar in de weg. Hij ziet dat meisje dat geen dingen heeft om zich op te beroemen en tilt haar omhoog. Ziet u, dus wat hier in dit hoofdstuk al gebeurt, wat je voor je ogen ziet gebeuren, die dat oude priester-echtpaar daar vlakbij Jeruzalem en dat meisje daar in het noorden in Nazareth, van wie we nooit gehoord zouden hebben. Over die priester en zijn vrouw, nou ja, daar gingen misschien de verhalen nog wel rond. Daar waren mensen die voortleefden. Dat meisje, haar hele leven, ze was uitgehuwelijkd, ze was allemaal al bestemd. Ach, naamloos zouden ze verdwijnen in de geschiedenis. Maar God ziet er en tilt haar op. Jezus zegt tegen zijn discipelen ergens, verblijd u niet over de geweldige dingen die je doet, maar dat je naam staat opgeschreven in de hemel. Dat is het. God kijkt en God neemt Dat zeiden ze wel, u kent die uitdrukking misschien niet. God neemt redenen uit zichzelf. Dat wil zeggen, God ziet aan ons geen reden om ons genadig te zijn, omdat we toch wel iets verdienen of zielig zijn. God neemt redenen uit zichzelf. Dat is dat woord ontferming, erbarmen, die gloed diep binnen in hem, die naar buiten breekt in de Heer Jezus Christus. Dus die omkering, die hebben we gezien. Dat jonge meisje dat voorop gaat. En je ziet het ook voor ogen als je maar goed leest. Als je maar goed kijkt en je voorstelt wat daar gebeurt. Ziet u dat daar? Dat Maria binnengaat bij Elisabeth. En, of beter gezegd, er staat heel precies, tekent Lucas. Ze gaat het huis van Zacharias binnen en ze groet Elisabeth. Dus... Ja, gaat ze langs Zacharias heen? Nou ja, begroeten, dat was iets van iets zeggen tegen die ander en iets terugkrijgen. En Zacharias kon niet spreken. Totdat. Maar op dat moment nog niet. Dus ze gaat dat huis binnen, maar Zacharias, hij staat er op een bepaalde manier naast. En dan springt het kind, over omkering gesproken, in de schoot van Elisabeth. Het kind, ze is 6 maanden zwanger. Dat springt op omdat dat kind, om zo te zeggen, in die heel prille vrucht in de schoot van Maria zijn heiland ziet. En hij springt op van vreugde in de diepte. Wie heeft het gezien? Is er pers bij geweest? Is het ergens verschenen? Helemaal niemand. Dit is in het verborgene. En Elisabeth houdt zich in het verborgene. God doet zijn werk, keert de dingen om in het verborgene. Maar dan zingt Maria toch haar lied. En dan horen we in dat lied over machtigen die van de troon getrokken worden. En ja, daar kun je niks van afdoen. Dat is toch werkelijk getrokken worden. En dat is ook nodig. Wat betekent dat op de troon zitten? Wat betekent dat machtigen zijn? Ja, gemeente, dan kun je denken natuurlijk... Dan heb je vandaag in onze tijd ook helaas rijk illustratiemateriaal. Machtigen van deze wereld die als kleine ontevreden kinderen niet een verkiezingsnederlaag kunnen accepteren. Dan zien we megalomane mensen met grootheidswaan die zichzelf in ons land grote betekenis toekennen. Die dan tegelijkertijd een hele beweging in elkaar doet storten. Je ziet hoogmoed, hoogmoedigen wordt hier ook van gesproken. En je ziet wat de gevolgen ervan zijn. Nee, dat weten we, machtigen. Maar daar hoeven we het allemaal niet over te hebben. Laten we maar gewoon kijken, wat is dat nou? Want het gaat ook over ons. En wij zitten hier vanmiddag en wij luisteren mee. Wat zijn machtigen nou precies? Nou, die machtige zit op de troon. En even één ding heel duidelijk, op een troon is altijd maar plaats voor één. Als het echt op aankomt, is het mijn troon. Als je vraagt waar cirkelt het in je leven om, dan cirkelt het daarom dat ik aan mijn trekken kom, dat ik gezien word, dat ik erkenning heb, dat ik... Nou ja, in mijn leven alles vindt wat ik vind dat ik zou moeten vinden. Ik. Dat is troon. En machtigen, dat zijn dus niet de mensen aan wie God verantwoordelijkheid gegeven heeft. Ja, dat kunnen ze ook wel zijn, maar ze leven daar niet van. Ze oefenen dat op een andere manier uit. Machtigen zijn mensen die de dingen naar zich toe trekken. Die zeggen, oké, dit heb ik, dan laat ik ook niet meer los. En hier houd ik me aan vast. En die het ook voor zich uitstallen en zich er rijk mee rekenen. Zou u en ik dat kunnen zijn? Nou, het is misschien wel goed om eens even naar binnen te kijken. Hoe leven wij eigenlijk? Wat zijn de dingen die ons bezighouden? Gisteravond toen u insliep. Nou ja, misschien was het gisteravond, hebt u toch... een leuk Sinterklaasfeest gehad. Nou, laten we het hebben over vrijdagavond dan, toen u insliep. Wat spookte door uw gedachten heen, door jouw gedachten heen? Waar slaap je mee in? Is dat, Is dat dat je bezig bent met God en zijn koninkrijk, of is dat om die opmerking die tegenover jou gemaakt is en die jou helemaal niet lekker zit? De manier waarop ze op je werk met je omgaan. En dat kan best zo zijn dat u helemaal in uw gelijk staat. In je verhouding tot je man of je vrouw of je kinderen, dat je het gevoel hebt dat je niet genoeg gezien wordt. Valt het u eigenlijk ook niet op dat je in je gedachten zo om jezelf vaak cirkelt en dat het om jou gaat? Dat is een kenmerk van macht. Macht hebben, op macht belust zijn. En dat kan als je er maar genoeg van krijgt, als je maar ergens op een plek in de samenleving komt waar je je daarin kunt uitleven, dan kan dat heel grote en heel kwalijke proporties aannemen. Maar het kan ook heel klein, dat je, als je wat ouder wordt, ook verbitterd bent. Ik? Oh, ik heb in het leven niet gekregen waar ik recht op heb. Ik? Oh. Nee hoor, ik heb een heleboel mensen, als je mij vraagt, ik heb nog met een heleboel mensen een paar stevige rekeningen te vereffenen. Machtige. Je zit op de troon, je knokkels zijn wit, je houdt je vast, de dingen die je hebt. Van de Heer Jezus Christus wordt gezegd, gemeente, Paulus zegt dat in Filippenzen 2, hij zegt dat in 2 Korinthe 8, dat Christus aan zijn voorrechten niet krampachtig heeft vastgehouden. Paulus zegt dat omdat het uniek is. Hij heeft het allemaal losgelaten. Hij is dienaar geworden. Dienaar. Om mensen te zoeken. Dienaar van die God, van zijn vader, die naar mensen op zoek is gegaan in de diepte. Die geen status hadden, geen macht om uit te oefenen, geen mogelijkheid om succes af te dwingen. Hij is naar die mensen op zoek gegaan, onze Heer Jezus Christus. En van die mensen zegt hier Maria in haar lofzang: nederigen heeft hij verhoogd. Dat zijn nederigen. Nou, dat zijn dus niet mensen die wat kruiperig zijn, dat zijn niet mensen die alles maar goed vinden en over zich heen laten lopen. Maar nederigen, dat zijn mensen, hij kijkt naar de lage positie, de lage staat van zijn dienstmacht, dat zijn nederigen. En dat zijn mensen die nederig zijn, zijn dan ook die mensen, want dat zit ook in dat woord, die dan niet zeggen, nou oké, dan zullen wij er wel eens even verandering in aanbrengen. Dan zullen wij wel eens even het recht in eigen hand nemen, dan zullen wij wel eens even van ons uit daar orde op zaken gaan stellen. Nee, mensen die zeggen, als ik kijk in deze wereld, als het nou in mijn leven ervan afhangt van of ik dit bereik en dat krijg en dat alles. Ja, wat ik allemaal zou willen hebben, maar dat vult het hart niet. Wat echt mijn hart vult, wat echt mijn leven vult, dat is die God die je ontfermt en die zegt, je kijkt omhoog en je ziet een vriendelijk aangezicht met vrolijkheid en licht. Zingen we graag van, denk ik. Ik wel in ieder geval. Een God met milde handen en vriendelijk ogen van eeuwigheid. Wat een woorden. Nederig zijn mensen die het daarvan moeten hebben. De armen, dat zijn ook die mensen die dus inderdaad niks hebben, maar tegelijkertijd met hun handen omhoog naar God staan. En die mensen zijn ook de hongerigen. Hongerigen. En van hen, zegt Maria hier, zingt ze, die worden door God met vele goede dingen vervuld. Moet u goed horen, hè? Hongerigen worden met veel goede dingen vervuld. Kijk, hongeren. Hongerig zijn, begeerte hebben, nou, dat hoeven we in onze tijd niet te leren. Een hele reclame-industrie is erop gericht dat u en ik ons werkelijk in deze decembermaand, hoef ik u dat helemaal niet uit te leggen, dat we ons een slag in de ronde begeren. En dat horloge moet je eigenlijk hebben. Nee. Ja, hangt een prijskaartje aan, maar je moet het wel hebben. Of die auto, als je dat hebt, als je daarin rijdt. Ja, nou ja, goed, zo hebben we nog een aantal dingen. hoef ze allemaal niet op te noemen. U hebt er uw eigen gedachten wel bij. Wij begeren, wij verlangen. Er zit een diepe honger in ons. En het gekke is, we hebben nooit genoeg. We kunnen in ons leven van alles en nog wat hebben. En je ziet die mensen ook wel. Die heel veel hebben in deze wereld. En je ziet hun gezicht ook wel. En je hoort hun verhalen. En je ziet een leven dat een puinhoop is. En hoe kan dat nou toch? Je kunt hongerig zijn. Je kunt hongerig zijn naar de verkeerde dingen. Ja, hongerig naar al datgene wat het hart niet vervullen kan. Maar waar hier over gesproken wordt, waar Maria het over heeft, dat is een belofte dat God hongerige met vele goede gaven vervult. En de eerste goede gave waar God die hongerige mee vervult, is dat hij zegt, moet luisteren, er is maar één geschenk wat in jouw leven echt vreugde en vrede brengt. Het is maar één. Want jij was, laten we eerlijk wezen, dat weet je zelf ook, iemand die op die troon zat. En die tegen jezelf zei, je zei het niet hardop natuurlijk, dat durfde je niet, maar je dacht het wel. Dat is toch wel het enige echte wat vreugde geeft in het leven. Dat je helemaal autonoom van jezelf bent, voor niemand anders. Vrijheid, kom er niet aan. Zeg er niet iets van, is dat wel goed? Mijn vrijheid in onze samenleving is het allerhoogste goed. Ik moet, hoe zeggen we dat ook weer, dicht bij mezelf blijven. Ik moet mijzelf verwerkelijken. Het eerste goede, het meest wezenlijke goede wat God geeft aan hongerigen is dat hij ze het inzicht geeft. Maar dat is het dus niet, hè? Dat is het dus niet. De hoogste vreugde, de hoogste goed, de hoogste troost, je enige troost in leven en sterven, is niet dat je van jezelf bent en dicht bij jezelf blijft, maar dat je van je heiland bent en dicht bij je heiland komt en dicht bij Christus blijft. Dat is het enige wat echt je leven inhoudt, vreugde geeft. En daar in die diepte waar Maria is en nog veel anderen om haar heen, waar Lazarus ligt met zijn zweren, daar in die diepte, daar is die ene vreugde van God die in Christus zich over je ontfermt en zegt, je bent van mij, je naam staat opgetekend in de hemel. Dat is het. Hongerige met vele goede gaven vervuld. Lezen. Zometeen aan de avondmaalstafel in de lofverheffing aan het eind uit Psalm 103. Die uw ziel verzadigt met het goede. Nou, er is nogal wat onrust in de wereld van vandaag. Mensen die het niet meer pikken. Coronafeesten die eruit knallen. Mensen die er klaar mee zijn, zo zeggen we dat dan vandaag. Onvrede. En wie van ons heeft er niet schoon genoeg van. Dat snappen we best. Maar tegelijkertijd, als we nou hier vanavond zijn, die uw ziel, jouw diepste innerlijk, verzadigt met het goede. Dat u hier vanmiddag bent en dat u hier ziet, onze Heer Jezus Christus die afdaalt en die daar in de diepte, niemand die mij ziet, maar hij ziet me en hij stopt zijn handen onder mijn leven en tilt me op en hij kijkt me aan en hij zegt, je bent van mij. Nou, die uw ziel verzadigt met het goede. En die dat ook doet in je leven, die dat geeft van dag tot dag, dat je vele goede dingen van hem ontvangt. En dat je er verwonderd over bent, kijk dat. Maar als je rijk bent in jezelf. Jezus zegt dat ook van iemand die dwaas is, die meent dat hij zijn leven machtig in eigen hand heeft, die zijn schaapjes op het droge heeft. Zo vergaat het hem die in zichzelf rijk is en niet rijk is in God. En gemeente, wat betekent dit nou praktisch voor ons leven? Wat betekent dat voor Advent ook, de tijd die we op dit moment beleven? Nou, misschien Misschien dat je dat vanuit dit evangelie uit de mond van de Heer Jezus zelf kunt horen. In hoofdstuk 6 van dit evangelie, in vers 21, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen om hem heen en over hun hoofden heen, ook tegen de scharen, dus tegen iedereen: goed af, zalig ben je, als je nu honger hebt, want je zult verzadigd worden. Nu honger hebt. Maar Maria, jij zegt al hongerig geworden, met vele goede gaven verzadigd. Ja, is dat geen tegenspraak? Nee, is geen tegenspraak. Als je hier in de kerk zit en je wordt verzadigd door de Heer Jezus Christus, door het goede dat Hij is en dat Hij geeft, dan is er tegelijkertijd een honger naar die grote dag, dat grote advent, dat je bij de troon van God en van het Lam zult zijn. Alle tranen van de ogen worden afgewist. Dat vluchten en hongersnood en haat en oorlog er niet meer zullen zijn, dat de tent van God bij de mensen is. Je hongert ernaar. Je bent goed af als je nu honger daarnaar hebt, want dan zul je verzadigd worden. Dan ligt er een belofte in. Die verzadiging hier aan de avondmaalstafel met Christus, die honger die hier gestild wordt, die betekent dat je het met de honger uit kunt houden, omdat je weet dat die honger ook verzadigd zal worden. Maar tegelijkertijd in hoofdstuk 6 zegt Jezus ook dat andere, in vers 25. Wee u, u die nu verzadigd bent, want u zult honger lijden. Als u en jij en ik vandaag onze vervulling in de dingen van deze wereld hebben. In de macht, in rijkdom, die seksuele beleving. Ja, dat neem me niet kwalijk, maar je gaat toch niet grenzen daaraan stellen. Dat moet toch helemaal aan zijn trekken komen. En nou, noem maar op, in al die dingen waar je alweer de reclame en alweer wat je om je heen hoort, daar moet je het in vinden, daar zit het hem in. Als u en ik daar verzadiging in zoeken, zult het niet vinden, maar u kunt wel denken. Als je daar je verzadiging in zoekt, dan zul je honger lijden. Dan zul je merken dat je gezocht hebt buiten God om, buiten Jezus om, aan Hem voorbij. Het klinkt scherp, gemeente. En het is ook scherp. Onontkoombaar scherp. En misschien dat u nou denkt, nou, dat is hard. Maar vergeet u niet waar ik mee begon en waar ik nu ook mee eindig. Dat woord dat aan het begin en aan het eind van deze lofzang van Maria staat. De barmhartigheid van God. In deze omkering van de dingen, in deze revolutie van Gods barmhartigheid, is er de uitnodiging aan ons allemaal om mee te zingen. Om weg te komen uit die bubbel van de zonde, waarin je je rijk rekent met de verkeerde dingen. En om je te vinden in die God, in de ogen van die God jezelf terug te vinden, die zich over jou heen buigt. Reddeloos, verloren mens, nochtans voorwerp van zijn ontferming. En dan ga je hem loven die als kind in de wereld is gekomen, gegroeid in de schoot van Maria, voortgekomen, voortgesproten uit Gods ontferming. En dan zeg je het zoals Maria het zegt. Is het echt waar, Heere God? Zie, hier ben ik, in uw dienst. Wilt u voortaan, nu en tot in alle eeuwigheid, mij laten gebeuren, aan mij doen wat in uw woord van genade, uw woord van barmhartigheid ligt opgesloten. Zo, om die barmhartigheid mogen we avondmaal vieren. Dat en dat alleen mogen wij hier vinden. Amen.
Wij mogen hier vanavond aan de maaltijd van Christus zijn gasten zijn. Geweldig voorrecht, een machtige vreugde. We lezen kort iets van het onderricht van de kerk van de Reformatie. In de nacht waarin onze Heer Jezus Christus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen. En hij zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Net zo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood van onze Heer Jezus Christus, totdat hij komt. Wanneer we aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland, die zichzelf gegeven heeft om ons te redden uit zonde en dood. Wij worden aan zijn tafel genodigd als mensen die zondaars zijn. En als zulke mensen die verwonderd zijn over zijn genade, vieren we ook de gemeenschap met elkaar. Voordat we avondmaal vieren, moeten we onszelf toetsen of we ook berouw hebben over onze zonde. En of we geloven dat onze zonden alleen om Christus kruisdood vergeven zijn. En of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen met heel ons leven. Want wie achterloos, gedachteloos eet en drinkt, beseft niet dat het om gemeenschap met de Heer Jezus Christus zelf gaat. En roept daarmee een oordeel over zichzelf af. Daarom de oproep aan ons om te erkennen dat wij zondaars zijn, die Gods genade nodig hebben, die rechtvaardiging en vernieuwing van het leven van hem nodig hebben, en verwacht het heil alleen van Christus, en verklaar u van harte bereid om voor hem en met de naaste te leven. Dan zijn we welkom aan de tafel van Christus. Vier die maaltijd dan met een oprecht hart en ontvang in geloof het brood en de wijn en verheug u over uw redding in Christus. Wij willen ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van al onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mag bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven, dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of gij zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en in alles ons verzorgt als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met een opgeheven hoofd onze Heer uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij willen nu, voordat we het avondmaal ook vieren, ons geloof belijden. En ik nodig u uit op te staan en de geloofsbelijdenis ook mee te spreken. Belijden wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Opdat wij nu met onze Heer Jezus Christus zelf gevoed zullen worden. Laten we niet bij de tekenen van brood en wijn blijven staan, alsof het in de tekenen op zichzelf zou zitten. Maar laten we, om zo te zeggen, bij deze tekenen ons hart opheffen in de hemel. Daar zit Christus. Aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daar is Hij onze voorspraak, onze pleitbezorger. En laten we onze harten op Hem richten. En laten we er niet aan twijfelen dat we door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig, zo werkelijk met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En de beker van de dankzegging, die is een gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem die en drink er allemaal uit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Ik nodig u uit om het avondmaal te vieren en de diakenen zullen u de aanwijzing geven hoe het in zijn werk gaat. We willen nu samen de Heere danken en lof prijzen. En we doen dat zoals dat in het klassieke gereformeerde avondmaalsformulier gewoon is. Met de woorden van Psalm 103, waarin die woorden ook staan. U hebt ze gehoord, ik heb ze genoemd. Die uw ziel verzadigt met het goede. Een gedeelte uit Psalm 103, een gedeelte uit Romeinen 8. Een gedeelte waarin Paulus, om zo te zeggen, de balans opmaakt. Wat hebben wij eraan dat Christus voor ons gekruisigd is en opgestaan? Wat hebben we daarvan in ons leven? Ik nodig u uit om met uw hart mee te doen en te spreken. Loof de Heere mijn ziel en al wat in me is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar, zo hoog de hemel boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. En Paulus zegt, maak dan de balans op. Hoe zal God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allemaal heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. God bewijst zijn liefde tegenover ons doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. We willen deze avondmaalsbediening met dankzegging sluiten en aan het slot ervan gezamenlijk hardop het Onze Vader bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven. Wij loven u om uw genade, dat u ons geeft een waarachtig geloof, waardoor we deze weldaden deelachtig worden. En dat u tot de versterking daarvan het heilig avondmaal door uw geliefde Zoon Jezus Christus deed instellen. Wij bidden u getrouwe God en Vader dat ge door de werking van uw heilige geest, gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap met Christus wil doen strekken. Wij bidden u dat u met ons meegaat ook deze week in, met alles wat die brengt aan zorgen, aan moeite, aan vreugde misschien ook. Maar wees u in alles ons genadig nabij. En laten we mogen leven bovenal van die ene grote vreugde. Die honger die u gestild hebt. De honger buiten u om. De honger van de zonde. Geef dat we leven in een honger naar u en naar uw woord. En al het goede dat we van u ontvangen. We bidden u voor ons land, voor de regering, voor het koningshuis, voor de mensen ook van het RIVM en van het Outbreak Management Team, die moeten beslissen over hoe het verder moet met de maatregelen. We bidden u om wijsheid. We bidden u voor ons volk om zelfbeheersing. Om niet er tegen in te gaan, maar om ons in te houden. Te willen van anderen en van onszelf. We bidden u, Heere, voor uw kerk in deze wereld. Wees met uw kerk overal. Zegent u die. En wilt u overal wonen en werken met uw Heilige Geest. Ga zo met ons mee. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus Christus. En u hebt ons leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij mogen nu wat toelichting ontvangen van de collectedoelen. Die zullen hierachter wel verschijnen. En daarna zingen wij staande. En ik herinner eraan dat dat geen uitnodiging is. Al zou het in mij zitten en in u ook, denk ik, om dat uit volle borst mee te doen. Maar wij zingen in ieder geval met het hart en twee van ons mogen het met de mond ook doen. Gaat stille in de landen uw koning tegemoet. Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.